De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Welkom bij deze Dataloog-opname en ik wil je vast waarschuwen, want we gaan vandaag aan het werk. Want we gaan het hebben over een boek. En Jurjen en ik zitten er helemaal klaar voor. Jurjen, heb je er zin in?
Ja, ik denk dat ik in tijden niet zoveel gelezen heb als de laatste weken. Ik ben in een paar dagen ben ik tot 674 bladzijden heen gegaan. Inclusief code en installatiehandleiding van een heel gaaf boek.
Het is niet een boek, het is gewoon een complete bijbel van A tot Z. We gaan het namelijk hebben over de Artificial Intelligence Infrastructure Workshop. En die is geschreven door onder andere Bas Geerdink. Bas, jij bent hier bij ons in de opname vandaag.
Ja, dankjewel Walter. Ja, mooie introductie. En ik wil inderdaad niet alle credits voor het boek naar mezelf toe eigenen hoor. Ik ben een van de auteurs van de drie hoofdauteurs ben ik.
Ja, drie hoofdauteurs en in totaal zes schrijvers, zes personen die meegeschreven hebben aan dit boek. Ja, we gaan gewoon de namen gelijk vermelden. Dan hebben we dat ook gehad, hè? Is die eer ook goed verdeeld. We hebben Chinmay Arankal, Gareth Dwyer, Kunal Gera, Kevin Liao en Anand N.S. Staat hij op de voorpagina?
Ja, dat klopt helemaal. Ja, dat klopt helemaal. Ja.
En met zes hebben jullie het boek geschreven, de Artificial Intelligence Infrastructure Workshop. Maar jij bent niet fulltime auteur, want ik ken jou als zelfstandig data professional. Je hebt bij diverse grote enterprises gezeten, Rabobank, ING, Bol.com. En ik zie ook regelmatig op diverse internationale podia je verhaal vertellen.
Ja, ik ben hiervoor gevraagd. Ik had ooit wel eens een keer idee om eens een keer wat meer te gaan publiceren of schrijven. Dat leek me wel leuk. Maar om dan zelf een heel boek te schrijven is ook een beetje een dingetje. Dat is best wel een onopgave. En toen werd ik benaderd door de uitgever, dat is Pact. En dat is best wel een goede naam in het wereldje, zeg maar. En dat was ook in de periode waar het kerstvakantie was. Ik dacht, nou, dan heb ik in ieder geval 2 weken niet fulltime, maar toch wel flink wat energie in te gaan steken. Een goed begin. Nou, dat bleek natuurlijk lang niet genoeg te zijn, want die 2 weken dan heb je maar een paar bladzijden misschien af. Maar die kwam met gewoon een heel goed plan. En die zeiden eigenlijk van, nou, we zoeken echt een soort van schrijverscollectief die samen wil helpen schrijven aan het onderwerp. En het onderwerp is natuurlijk artificial intelligence, oftewel machine learning, maar dan niet het bouwen van de modellen zelf zozeer, want daar is best wel veel over geschreven. Dat is natuurlijk een soort van een hype tegenwoordig, of er wordt heel veel gebruikt. Hè. Machine learning kom je heel veel tegen. Maar meer over alles wat er omheen zit. Wat komt er nou bij kijken als je zo'n machine learning model, wat je uiteindelijk bouwt als je data scientist bent, als je dat in productie wilt draaien en echt wilt zorgen dat het onderdeel wordt van je bedrijfsvoering. Ja, dus ik werd daar heel enthousiast van. En toen ben ik daar vol ingedoken. En ik ken de andere schrijvers nog helemaal niet. Maar we zijn samen hard aan het werk gegaan. En dat boek is vorige zomer uitgegeven.
Ja, Bas, wat ik wilde zeggen is, wat jullie geschreven hebben is een praktische handleiding om schaalbare, robuuste dataopslagsystemen op te gaan zetten. Ja, wat ik nou zo leuk vind, want dit boek dat gaat van A tot Z alle facetten langs. En Jurjen, jij hebt in de praktijk bij de Hogeschool van Amsterdam te maken met zowel MKB-organisaties als met studenten. Ja, die allemaal nog niet zo ver zijn als die enterprises die we net al even noemden. Jij hebt het boek gelezen. Ja, wat is jouw indruk? Hoe toepasbaar is dit?
Ja, dit is heel toepasbaar wat mij betreft. Ik zie de discussie ontstaan over de jaren heen. We zijn nu een x-aantal jaren al bezig binnen de HVA met data science en applied AI. De vragen die we steeds meer krijgen van bedrijven is, ja oké, je komt nu met je notebookje, met je analyse aan. Ik wil het nu eigenlijk al in de praktijk gaan brengen. Hoe doen we dat nou eigenlijk? Nou, we hebben eerst onze eigen IT-infrastructuur voor neergezet, voor het aantal servers, achter de VPN en dergelijke. Maar nu moeten die maakbedrijven en MKB-bedrijven die we nu onze minoren en onze afstuderen programma's meenemen, die moeten we ook meenemen in productie brengen van die algoritmes. Ja, en dan gaat er een black box gaat er open en met een vraag en hoe je dat nou eigenlijk doet, waar eigenlijk nog weinig antwoord op is. En wat ik nou echt het leuke vind aan dit boek, het begint ook met een installatiehandleiding hoe je alles moet installeren om je IT-infrastructuur op orde te krijgen, is dat je helemaal meegenomen wordt in, als je dus beslissingen wilt maken over je IT-infra om ML in productie te nemen, ja, dan heb je dit en dit en dit nodig. En daar staan een aantal eye-openers in, Walter, die me echt geraakt hebben. Dat denk ik, dit kom je dus tegen.
Ja, zo is ook een beetje bedoeld het boek.
Wat kwam je tegen, Jurjen?
Het begint al bij het feit dat er exercises zijn. Hè Bas, jullie hebben oefeningen genoteerd. En exercises 1.0.1, dat gaat over een x-aantal headlines die je kunt analyseren. Dus teksten mining. Het gaat om 10.000 headlines van clickbait. En dat is een bestandje van 6 MB. En die je gaat inladen en dan ga je met de methode TF-IDF, waar je de frequentie van woorden gaat analyseren en gaat kijken en gaat vergelijken tussen documenten. En dan maak je daar een matrix van om die documenten met elkaar te vergelijken. Ja, en schrik niet, Walter. Je eindigt met een matrix van 131.690.000 records. En dat ding is 1 gigabyte. Ja, en volgens mij, Bas, zie je hier volgens mij de kern van wat jullie ook willen beschrijven. Is je begint klein, maar voor je het weet ontploft je hele project. En is je IT-infra niet meer geschikt om een algoritme te draaien. Klopt dat een beetje?
Ja, dat klopt eigenlijk wel een beetje. Kijk, we hebben het echt geschreven als een praktisch boek. Dat is ook omdat, kijk, dit hoort ook in een serie van de uitgever thuis, die ook als workshop gegeven wordt. Dus er zijn ook echt, hier is ook een cursus aan vastgekoppeld, zeg maar, die je ook echt in de praktijk kunt uitvoeren. En het is dus niet bedoeld om een boek om het te lezen en dan weer te vergeten, zeg maar. Maar het is echt bedoeld om hands-on mee aan de slag te gaan. Of als naslagwerk nog een keer erbij te pakken, zeg maar, als je bijvoorbeeld iets tegenkomt wat je nog een keer wat je nodig hebt, zeg maar. En het voorbeeld wat je geeft, dat trekt er wel een heel leuk in. Daar zijn we op die manier ook een beetje mee begonnen. Want dat is wel, weet je, het effect van machine learning. Als je daarmee begint, dan zijn de verwachtingen heel erg hoog. Hè? Want het is. Heel veel bedrijven willen mee aan de slag en die willen er graag iets mee doen. Maar ze weten niet precies waar ze allemaal tegenaan lopen, wat er gaat gebeuren, hoe ze dat moeten doen. En ja, je komt er heel snel in een soort van moeras van data. Want alles is natuurlijk data gedreven. Wat vaak niet we noemen dan first class citizen is binnen bedrijven. Hè, want dat is vaak zo'n soort van bijproduct zelfs. Van oké, we hebben nog wat data liggen, dat moeten we misschien een keer ooit analyseren. Maar als je daar niet goed mee omgaat en niet bewust mee omgaat, dan kan het heel erg moeilijk worden. En je hebt dus met heel veel. Je hebt te maken met bijvoorbeeld efficiëntieslagen die je moet toepassen. Je moet altijd bewust zijn van hoe pas je je data toe? Hoe pas je je modellen toe? Hoe ga je met je infrastructuur om? Het zijn allemaal dingen die er best wel bij komen kijken. Nog niet dus, ja, dan wil ik niet eens gaan wijden over alle andere complexiteit die erbij gaat. Want we hebben natuurlijk, je kunt ook afvragen van hoe eerlijk zijn je modellen en hoe bevooroordeeld zijn ze enzovoort enzovoort. Maar dat zit er ook nog allemaal bij.
Ja, want even terug naar voor wie is de workshop dan bedoeld? Moet ik dan denken aan grote bedrijven of kleine bedrijven en IT-managers of meer de hardcore data scientists of de programmeurs of misschien de software engineering afdeling binnen een organisatie? Waar moet je aan denken?
Nou, qua mensen is het wel echt bedoeld voor techneuten, zeg maar, ontwikkelaars, data scientists of technische architecten, laat ik het zo maar zeggen. Het is denk ik niet zo'n boek dat geschikt is voor managers. Die kunnen denk ik beter een boek lezen wat niet zo diep gaat in inhoud. Maar ik denk dat het voor de rest best wel breed geschikt is. Want kijk, of je nou het onderscheid maakt tussen een enterprise of een kleine MKB startup. Die zullen hoe dan ook met dezelfde dynamiek en dezelfde problemen uiteindelijk te maken krijgen als je dit soort dingen gaat toepassen. En dan zal het bij een enterprise dat waarschijnlijk iets meer zijn, omdat je iets meer data hebt, zal het misschien iets relevanter zijn. Maar toch bij een wat kleiner bedrijf moet je ook gaan nadenken over deze aspecten. Over hoe ontwikkel je model, hoe test je dat, hoe zorg je dat het stabiel draait in productie. En ook de breedte, denk ik, kijk, wat ook een beetje voor bedoeld is voor zoals software engineers als data scientists, die scheiding om dat een beetje te overbruggen, zeg maar. He, dus we hebben, je zei net al zelf, je hebt vaak data scientists die worden opgeleid met het maken van bijvoorbeeld een notebook. Dus die, en daar zijn ze heel goed in. Die zijn vaak statistisch onderlegd of wiskundig onderlegd. En die hebben heel veel kennis van machine learning modellen en van data analyse. Maar misschien iets minder van bijvoorbeeld softwareontwikkeling of beheer van software of applicaties. Aan de andere kant heb je soms data engineers of softwareontwikkelaars die weer geen kaas hebben gegeten van de machine learning modellen, van de algoritmes die erin zitten. En van hoe hou je nou zo'n model up-to-date? Hoe doe je dat op een goede manier? En deze, ja, deze workshop, dit boek, dat probeert een beetje allebei te, ja, te helpen erin, zeg maar.
Ja, wat ik zo indrukwekkend vind van het boek is dat jullie zoveel grote onderwerpen aanraken. En tegelijkertijd ben ik ook onder de indruk van alle facetten die er komen kijken bij het opzetten van een goede, schaalbare en robuuste infrastructuur. Ja, ik denk dat jullie een onderwerp of 10 tot 12 aanraken. Dat begint met de fundamentals, de requirements van storage, het voorbereiden van data. Ja. Ethiek van dataopslag wordt aangeraakt. Verschillende type datastores zie ik staan. Ja. Verschillende bestandsformaten. En er gaan ook in op Spark. En uiteindelijk, en dan zitten we ongeveer op de helft en daarna gaan we in productie. En ik zeg het ook om de luisteraar een beetje een indruk te geven van oké, je gaat echt, als je dit boek doorloopt, je kan het van voor tot achter lezen. Maar zou je ook halverwege in kunnen stappen en zeggen van nou, ik vind vooral workflow management voor AI vind ik interessant. Zou je het daar ook op kunnen pakken?
Dat kan. Elk hoofdstuk staat in principe op zich. Er wordt wel een beetje voorbeduurd. We hebben natuurlijk alles, kijk, ik heb zelf 4 hoofdstukken geschreven. En we hebben natuurlijk wel, zo continu een overleg geweest met andere auteurs van, hoe loopt het in elkaar over? Welke, kijk, we gaan niet in één keer allemaal technologie bijvoorbeeld introduceren die in de rest van het boek niet genoemd wordt. Dus we hebben dat wel heel goed op elkaar afgestemd. Maar in principe is wel zo dat elk hoofdstuk begint weer met een nieuwe schone lei qua oefeningen en qua werk wat je voorgeschoteld krijgt.
Ja, je hebt zelf 4 hoofdstukken geschreven. Weet je zo uit je hoofd welke dat zijn?
Ja, dat waren hoofdstuk 1, 2 en 4 en 12.
De data storage fundamentals, de AI storage requirements, ja. Als ik dan goed snel meekijk.
Ja.
De ethics, nummer 4 en 12.
Ja, de ethics klopt niet. Dat was dan hoofdstuk 5. Het ging over de data lake. Even kijken welke dat was. Ja, dat was hoofdstuk 5, sorry. Dat is hoofdstuk 5, dus data storage.
Wat ik me nou zo afvraag was, waarom is dit boek belangrijk? En met name eventjes de vraag als je naar een Nederlandse context kijkt. Dus voor wie is nu helder, maar waarom is het boek zelf belangrijk? En waarom is het belangrijk dat mensen het boek gaan lezen?
Ik hoop dat het helpt in ieder geval om te beseffen dat er meer bij komt kijken bij een machine learning project. Dan alleen maar het maken van een model. En om dat goed te doen, om er bewust mee bezig te zijn. Stel je wilt als bedrijf iets doen met machine learning, je wilt iets voorspellen. Dus je wilt voorspellen wanneer er een machine in de soep loopt, of je wilt voorspellen wat de volgende actie is van een klant op de webshop. Hè. Je wilt bijvoorbeeld een recommendation doen of zo. Dan begin je natuurlijk met het gedeelte waar het om gaat, dat is namelijk het maken van het model. Want het model maakt een mooie voorspelling. Dus die verzamelt data en wat er dan gebeurt is dat je gaat eerst wat verkenning doen. Je gaat eerst kijken wat voor data hebben we nou. Hoe kunnen we daar features uithalen? Dus feature engineering. Die features die geef je aan een model. Dat model wordt dan getraind. Dus je moet eerst een model kiezen. Wat voor algoritme pak je ervoor? Dan ga je het model trainen. Dan ga je het valideren. Nou, dan heb je een prachtig model te pakken. En dan ben je al heel ver. Hè? Dan ben je waarschijnlijk al misschien al een paar maanden bezig. Eigenlijk begint het dan pas. Want dan heb je een model wat nog niks oplevert. Want dat model draait niet in productie. Dat is leuk dat een model op een laptop staat van een data scientist. Van een collega. En dan kun je prachtig mooi laten zien van nou, kijk, dit model geeft een voorspelling van 90% accuracy. Dus het geeft een behoorlijk goede voorspelling. Maar dat zegt nog helemaal niks. En ik wil bijna zeggen, daarna begint het pas. Want die eerste versie van het model is je startpunt. Data zal veranderen. Juist de clue van machine learning is dat je leert. Het is machine learning. Dus je model zal willen verbeteren. Je wilt je model continu upgraden en weer verbeteren en weer een nieuwe versie installeren. Nou, alleen om dat al goed te realiseren en dat goed te doen, is al best wel wat werk. En er komt nog veel meer bij kijken, want je wilt ook schaalbaar neerzetten, je wilt het robuust neerzetten. Ik hoop dat dit boek daarbij helpt met dat te beseffen.
Ja, helder antwoord. Als je nou kijkt naar wat jij als jouw ervaring hebt, welke grootste barrières zie je dan bij bedrijven om een AI-infrastructuur op te bouwen?
Het ligt een beetje aan wat voor bedrijf het natuurlijk is. En ik heb wel, moet ik zeggen, ik heb zelf de laatste paar jaar bij grote bedrijven gewerkt waar de barrières niet van die aard waren dat het ze tegenhield. Kijk, maar misschien voor kleinere bedrijven is de barrière vaak dat het complexiteit met zich meebrengt en ook hoge kosten. Dat is toch over het algemeen het beeld. Maar wat je bij alle bedrijven ook ziet, ook bij de grote bedrijven, hoor, is dat er soms wel een beetje een angst is om mee te beginnen. Want het is niet zo bekend, hè, hoe dat werkt. Je hebt in één keer een systeem waarvan je weet hoe het functioneert. Ga je in één keer in handen geven van een model wat een voorspelling geeft. Dus je hebt te maken met, ja, vanuit mijn studie noemen we dat fuzzy logic. Het is niet meer 1 plus 1 is 2, maar het is, er komt een voorspelling uit met een bepaalde mate van zekerheid. En als je daar in één keer je bedrijf aan op gaat hangen, dan is het best wel spannend. Dus dat en die combinatie, dus een beetje de combinatie van, oké, we moeten iets nieuws doen, we moeten innoveren, maar dat kost ook allemaal geld. Het is ook heel moeilijk om uit te drukken wat de waarde is, hè, van een machine learning model. Want wat gaat het opleveren? Ja, zeg maar. Het kan ook mislukken, zo'n project. Het is best wel moeilijk om daar een geldwaarde aan toe te kennen. Dus dat is dus die combinatie van de technische complexiteit en toch wel nieuwe dingen moeten neerzetten met een soort van angst om ermee aan de slag te gaan. Een beetje een stukje onbekendheid. Misschien ook wel een stukje weerstand bij bijvoorbeeld personeel. Stel van angst van, ja, oké, er gaat een model gaat ons werk overnemen. Ja, dat is ook soms terecht, soms niet terecht. Maar dat zorgt ervoor dat het soms moeilijk is om ermee te beginnen.
Want ik wil nog even inzoomen op het eerste stuk wat je zegt, hè, complexiteit. En dan is de vraag die ik heb en die ik ook vaak hoor als ik zelf service bestel, is: maak je bij het inrichten van een AI-infrastructuur andere keuzes voor geheugen, HD, OS-systems, dan dat je doet voor een software-infrastructuur? Zitten er essentiële grote verschillen in?
Eigenlijk niet. Alleen misschien in schaalbaarheid. In schaalgrootte, zeg maar. Maar kijk, tegenwoordig is het eigenlijk is alles cloud gebaseerd. Dus het is, als dat even als uitgangspunt neem, wat toch wel de standaard is voor een heleboel bedrijven, dan kun je met de standaard machines die je binnen een cloud provider kunt bestellen. Nou, daar kun je een paar smaken van kiezen, maar dat is allemaal een beetje wat configuratie, zeg maar. Kun je gewoon heel makkelijk wel uit de voeten. En het is tegenwoordig allemaal containers, dus het is allemaal dockerized software. Dus ook al, dus eigenlijk maakt het niet zoveel uit als je een websiteje maakt en bijvoorbeeld een backend ontsluit met APIs. Of dat je een machine learning model neerzet. Dus dat kan je ook op een containerized infrastructuur neerzetten.
Daarmee zeg je dat de concepten die gebruikt worden in de normale software engineering, dus dat je een container, voor de luisteraar die dat term container niet kent, het is een afgebakend stukje systeem wat je eigenlijk waarmee je een computer virtualiseert. Die concepten gebruik je ook bij een AI-infrastructuur. Dus daar zit het verschil dus niet.
Ja, dat is wel de grote gemeenteheden. Er zijn er wel een paar uitzonderingen. Kijk, als je het echt gaat hebben over big data, dus echt over gedistribueerde systemen die zoveel data verwerken. Bijvoorbeeld in duizenden events, hè, dus duizenden pakketjes data per seconde die binnenkomen, omdat je bijvoorbeeld de volledige clickstream van een hele grote website wilt verwerken. Ja, dan is daar gespecialiseerde infrastructuur voor nodig. Dan heb je het echt over gedistribueerde streaming data of big data verwerkingssystemen. Dan kom je in frameworks zoals Spark, Flink, Kafka. Die zijn gespecialiseerd om gedistribueerd data te verwerken met hoge verwerkingssnelheden. En daar zit wel echt een stukje specialisme in. Dat behandelen we trouwens in het boek wel. En er zit een stukje specialisme in ook hoe je de modellen die je daarin nodig hebt, hoe je die daar in productie neemt. Want de standaard manier om een model in productie te nemen is om het te wrappen, te ontsluiten met een API. Dus het model zelf bevat een berekening. Nou, die moet data krijgen en die geeft een voorspelling weer, zeg maar. Dat kun je heel mooi in een API doen. Dus een API is gewoon een endpoint waar je zegt van, oké, geef me die data, geef ik jou een voorspelling terug. Maar er zit ook een stukje netwerk omheen. Dus je moet je voorstellen dat je, stel je doet dat een paar keer per seconde, is dat prima. Dan zet je desnoods zet je daar ook een load balancer voor en je distribueert die modellen. En je hebt dus een paar versies van die API naast elkaar staan. Nou, dat gaat over het algemeen prima. Maar als je duizenden berichten per seconde moet gaan verwerken en je moet van elk van die berichten moet je een voorspelling maken, dan is dat stukje wat over het netwerk gaat misschien al te veel om je requirement te halen van hoe snel het verwerkt moet worden. Want misschien moet het wel binnen 100 milliseconden of 10 milliseconden zelfs. Dan is dat stukje netwerk wat ertussen zit misschien wel dat duurt misschien al te lang om die roundtrip te maken. En dan moet je dus eigenlijk je modellen slim gaan laden in je datastroom. En in je datastroom ook die verwerking doen.
Zijn het ook onderwerpen die behandeld worden in het boek?
In het allerlaatste boek heb ik één voorbeeld oefening met Flink. En dan, daar wordt dit wel op kleine schaal toegepast. Want dat is natuurlijk ook, je moet het op je lokale machine, op je lokale laptop kunnen doen. Maar wel met het idee van, dit is wel de manier hoe je dat zou doen als je inderdaad zo'n big data stream, zeg maar, aan het verwerken bent.
Je raakt ook het onderwerp cloud aan. En in het begin hadden we het ook over het installeren van allerlei systemen. Dat staat eigenlijk haaks op de cloud-gedachte. Is jullie boek geschikt voor mensen die deze infrastructuur lokaal willen draaien? Of mensen die dat in de cloud op willen zetten?
Ja, ik denk het op zich wel. Kijk, ik denk wel dat als je dit echt lokaal wil draaien, is de vraag of dit boek zo geschikt is. Want bijna alles is vanaf het begin af aan al wel gericht op containers. En dat kun je natuurlijk ook in je lokale on-premise infrastructuur wel draaien. Maar vaak toch de mensen die nog op dat niveau zouden zitten, of die nog een lokale service draaien, daar gaat dat vaak al best wel ver voor. Dus misschien wel een brug te ver om het allemaal te containerizen. Dus ja, ik ben wel geneigd om te zeggen, het boek is meer geschikt voor cloud gebaseerde systemen.
Het installeren wat je dan doet, is dat dan vooral voor prototyping, voor een kleine sandbox om lokaal iets te proberen?
Ja, exact. Dat is eigenlijk gewoon om lokaal te ontwikkelen. Dus en om de oefeningen te doen. Kijk, je hoeft echt niet alles direct heel groot te maken en op cloud schaal en op allemaal uit te rollen. Maar je moet natuurlijk wel een aantal software dingetjes installeren om het te doen. En wat we onder andere doen is dat je lokaal een Docker image maakt en een container daarvan publiceert en draait. En zelfs een lokale Kubernetes cluster opzet. Dat is allemaal nog steeds op je lokale laptop. En de laptops van tegenwoordig, elke laptop die je hebt, is daar prima geschikt voor. Die zijn snel genoeg ervoor. Maar ook het idee van, dit is ook hoe je het toepast op hele grote schaal. Want dan heb je ook een Kubernetes cluster nodig. Alleen dan misschien wel 100 keer krachtiger dan je eigen laptop is.
Ik dacht dat Kubernetes op een meer nodes verplicht moest geïnstalleerd worden. Maar dat kan dus ook gewoon lokaal op je eigen laptop.
Dat kan zeker, ja. Ja. Je hebt een Minikube, dat is eigenlijk een beetje soort van lokale. Het is een beetje een afgeslankte versie, maar het is Kubernetes.
Maar Walter, als je dit zo hoort, hè, jij zit natuurlijk zelf in die cloud-omgeving. Zie jij die barrières die genoemd worden door Bas, zie jij die daar ook in jouw bedrijfsvoering?
Nou, kost is natuurlijk een heel belangrijk aspect, vooral als je in de cloud aan de slag gaat, omdat je niet meer op je eigen machines draait. Dus je weet niet precies van tevoren wat de kosten zijn, tenzij het allemaal beheersbaar inricht en weet wanneer een proces start en ook wanneer het weer stopt. Maar je moet dat wel van tevoren definiëren natuurlijk. Dus dat hoor ik Bas ook zeggen van ja, de kosten is één. Ja, en complexiteit van streamingsystemen die gedistribueerd aan de slag gaan, grote hoeveelheden data moeten verwerken. Ja, daar komt specifieke technologie bij kijken. Of je dat nou lokaal draait of in de cloud. Je hebt toch steeds wel die expertkennis nodig om daar goed mee uit de voeten te kunnen natuurlijk.
Ik denk zelfs wel dat misschien te zeggen is dat de cloud het makkelijker maakt hoor. Want kijk, alle grote cloud providers, Amazon, Microsoft, Google, die hebben ook services beschikbaar. Platform as a service en infrastructure as a service. Waarbij je juist dat onderste niveau van je infrastructuur niet meer zelf hoeft te beheren. En dat maakt het juist weer makkelijker om de complexe dingen die er bovenop draaien, om het goed te doen.
Fijn dat je begint ook over die services in de cloud. Want het ook over containers. Maar je zou natuurlijk ook een serverless systeem kunnen bouwen waarbij je zelfs gebruik maakt van de machine learning services die in de cloud ook beschikbaar zijn voor je applicatie.
Klopt helemaal. Dat is zeer erg in ontwikkeling momenteel. En elke, kijk, we raken een beetje het gebied aan van auto-ML. Hè? Dus er zijn een heleboel bedrijven, ook de cloud providers, die zeggen van, je hoeft niet meer zelf je model te programmeren en te ontwikkelen met notebooks, met Python, R, noem maar op. Je kunt gewoon een dataset uploaden of een linkje ernaar geven en wij zorgen voor een prachtig mooi model wat voorspellingen daarvoor genereert. Dat kan op zekere hoogte ook wel. Dus maar het ligt er heel erg aan wat je doet. Kijk, als je het over een soort van standaard voorspellingen hebt, die al vaker gedaan worden, dan zijn die services heel goed daarvoor. Om bijvoorbeeld te noemen, er is waarschijnlijk nu niemand meer die nu een eigen service gaat bouwen die een tekstcorpus volledig gaat analyseren en volledig de betekenis uit een tekstcorpus gaat halen. Want er zijn modellen voor beschikbaar die je gewoon kunt downloaden of soms kunt kopen, die het perfect doen. En als je het zelf gaat doen, kost het gewoon heel veel tijd en resources. Maar de belofte van AutoML dat alles geautomatiseerd is, dan heet het ook AutoML. Van je hoeft het zelf niet meer zelf te programmeren, bij wijze van spreken. Je hoeft het alleen maar aan elkaar te klikken. Daar geloof ik nog niet helemaal in, want dat is toch wel een stukje marketingpraat wat door de grote vendors over ons heen komt. En wat in de praktijk toch niet zo makkelijk is nog.
Waar zit die grote beperking? Want de vendoren die laten dat zien in demonstraties en dan ziet het er prachtig uit. Maar als je in de praktijk mee aan de slag gaat, is het dus anders? Waar zit dat verschil?
Ja, de devil is in de details, hè, vaak. Dus je kunt wel een aardig eindje komen. Ik denk dat je die tools op die manier moet zien, hoor. Ze zijn prachtig om te gebruiken. Ze visualiseren het allemaal heel erg mooi. Maar het laatste stukje om het goed te doen, dat komt toch op neer op misschien een stukje zelf ontwikkelen. Want je moet toch nog een databron ontsluiten die net niet beschikbaar was in de standaardversie van het product. Je moet toch nog even een model op een andere manier trainen of een model gebruiken wat net niet helemaal geschikt was. En bovendien is er soms een drempel van nog weer extra kosten die met dat tools meekomen. Ik heb hele mooie dingen gezien, maar als je veel voorbeelden denk MATLAB. MATLAB is een fantastisch product wat machine learning modellen kan bouwen. En wat ook goed te integreren is en goed in productie te nemen is. Maar er zit wel een hoge licentiekosten aan vast. En dat is een afweging die je moet maken als bedrijf. Van, ga je daarmee in zee en zorg je en beperk je ook tot een tool die dus misschien niet zo wijd verspreid is qua kennis in de markt. Want dan zoek je maar goede mensen voor te vinden. Of ga je met de standaard. En de standaard is toch momenteel wel open source tools en frameworks gebaseerd op meestal Python. Python is de programmeertaal die het meest geschikt is. Meest gebruikt wordt in ieder geval. En gedeployed, uitgerold op cloud infrastructuur.
We hebben heel veel technologie, heel veel toepassingen in deze korte tijd al de revue zien passeren. En ik denk voor de buitenstaander begint het al te duizelen. Wat voor soorten technologieën en keuzes er zijn. Ga ik met een licentiegebaseerd systeem of ga ik met een open source product aan de slag? Is dat ook typerend voor de staat van de markt op dit moment? Die versnippering en veelheid aan mogelijkheden die er zijn?
Ten eerste denk ik wel trouwens dat de hele IT-markt misschien wel op die manier wel zo is. Er is heel veel ontwikkeling. En dat zorgt ook veel voor wat je zegt, versnippering. En het is een relatief jong gebied. Dus het is niet heel volwassen en niet uitgekristalliseerd van, als je iets doet, doe je het op die manier. En dan zit je goed, zeg maar. Er is continu ontwikkeling in. En dat zorgt wel voor die versnippering inderdaad. Ik vind het zelf heel leuk, want allemaal nieuwe dingen, dat is weer leuk om te leren en op te pakken. Maar af en toe denk ik ook wel eens van, het is wat we een jaar geleden aan het doen waren, dat is nu in één keer weer ouderwets. Dus is het dan wel zo goed of is het dan wel zo handig, zeg maar.
En tegelijkertijd heb je die versnippering en aan de andere kant zie je ook dat er steeds meer one size fits all oplossingen komen. Je refereerde net al aan leveranciers die een heel mooi plaatje schetsen van, hier kan je alles. Maar is dat in de praktijk ook zo? Spark noemde je al. Nou, dat is een mooie managed oplossing voor van Databricks, die je tegenwoordig ook op alle grote cloud providers beschikbaar is. AWS heeft SageMaker Studio, waar je complete notebook-omgevingen in vindt. Is dat de toekomst ook, dat soort one-size-fits-all oplossing? Of is dat ook voor een specifiek publiek?
Die oplossing geloof ik op zich wel in. Meer in dan de AutoML-oplossingen. Kijk, de tools die jij schetst, hè, dus SageMaker en Databricks, dat zijn eigenlijk tools die de ontwikkelaars en data scientists ondersteunen en een heleboel werk uit handen nemen wat je normaal helemaal zelf moet gaan maken. En dat is natuurlijk heel handig als dat allemaal voor je gedaan wordt. En die tools zijn ook nog verder van perfect, maar die worden wel steeds beter. En daar geloof ik zeker wel in, dat daar een goede ontwikkeling in zit. Kijk, maar het ligt heel erg aan ook wat voor bedrijf je hebt. Als je een groot bedrijf hebt die al heel erg technisch georiënteerd is, laat ik zo maar zeggen. En ja, om een voorbeeld te noemen, bol.com. Dat is een groot bedrijf met heel veel IT'ers in dienst. En die hebben genoeg manpower, dus genoeg kennis in huis om zelf bijvoorbeeld ook tooling te maken. En ook zelf infrastructuur te beheren. En ook heel verder in te gaan om te zorgen dat het allerbeste gedaan wordt wat ze maar kunnen krijgen. En er zit vaak zelf een stukje configuratie bij, beheer, ontwikkeling. Nou, maar dat kan zo'n bedrijf kan het goed aan. Maar als je een klein bedrijf bent van, wij spreken 10 mensen, dan is het heel moeilijk om het allemaal zelf te doen. En dan zadel je je medewerkers met iets op wat ze misschien helemaal niet kunnen of niet leuk vinden. En dan is het veel makkelijker om naar een leverancier te gaan en zeggen, oké, ik wil wel iets ontwikkelen, maar alles wat er omheen zit, wil ik graag dat het voor mij uit handen genomen wordt.
Dat doet me denken aan de uitzending met Longhow, Walter. Weet je dat nog? Die ging over vendor lock-in en of je het open source gaat aanpakken of niet. Dat komt wel weer mooi terug wat dat betreft. Wat ik je ook een beetje hoor zeggen, Bas, het boek gaat over infrastructuur. En in het oude gedachtegoed is infrastructuur een netwerkkabel, een SSD, harddisk en een CPU. En wat ik je een beetje hoor zeggen is dat in de AI-wereld is infrastructuur een laag daarboven als het ware. Is infrastructuur de tools die ervoor zorgen dat dingen in productie kunnen gaan. Klopt het een beetje?
Dat ben ik eigenlijk helemaal mee eens. Dat is ook hoe ik het zie. Als ik denk aan infrastructuur, denk ik echt niet meer aan de kabels en de harde schijven en dat soort dingen. Hooguit nog wel aan de resources zoals ze gebruikt worden. Dus kijk, onderdeel van MLOps, zoals we het noemen, is ook monitoring. Nou, technisch monitoring is ook heel belangrijk daarin. Dat je wilt gewoon weten hoe presteren je machines waar je modellen op gedeployed hebt. Maar dat is dan ook ongeveer waar het ophoudt. Want als je iets goed schaalbaar neerzet, dan is dat een kwestie van opschalen. En dan is dat weer in orde als het goed is. Dus aan infrastructuur denk ik meer aan alle tooling en alle software die daarboven draait. Ja, en bovendien is alles op de cloud is tegenwoordig infrastructure as code. Hè? Dus alle infrastructuur zelf is ook als code neergezet. En je configureert je infrastructuur door middel van scripts en van configuratiebestanden.
Dan wil ik eigenlijk even de switch maken naar, we hebben nu heel veel over IT gehad, over tooling gehad. En nu ben ik een gemiddelde MKB-manager die ziet dat zijn markt verandert. Ik doe misschien wel in de vriesinstallaties, koelvriesinstallaties. Ik heb een aantal mensen in dienst die ontzettend goed zijn in het maken van de installaties. Die kunnen ze dimensioneren. Ik weet dat ik iets met data moet gaan doen. Ik heb wat algoritmetjes draaien. En dan zegt mijn data scientist tegen mij, ja, we hebben wel een IT, een AI-infrastructuur nodig. Nou, luister ik naar deze podcast, dan hoor ik duizenden termen, hoor ik. En dan denk ik, ik ben nog oud denken. Dus ik denk dan in die kabeltjes en die geheugendingetjes. Dus ik ga naar de Dell-website en ik ga daar rammetjes kopen. Wat moet ik nou onthouden hiervan?
Ja, als je het op die manier bekijkt, zou ik zeggen, begin ook echt wel klein. Dan moet je denk ik een heleboel van wat in het boek staat en wat je hiervan moet je denk ik niet onthouden. Moet je pas later zorgen over gaan maken als je echt opschalen. Je kunt gewoon heel klein beginnen als je de basis in orde hebt. Als je dus klein, als je de basis in orde betekent, wat mij betreft, dat je data beschikbaar is en ook goed in orde. Dus dat je weet waar je het over hebt, dat je data niet vervuild is, of als het vervuild is, dat je het op kunt schonen en dat je erbij kunt. En dat je gewoon met een klein modelletje begint, wat een imperfecte oplossing waarschijnlijk is, maar waarmee je vooruit kunt. Je hoeft echt niet een model te bouwen met 100 features wat een heel complex bedrijfsproces ondersteunt. In voorbeeld van die bedrijfsmanager van jou zou je eigenlijk kunnen zeggen, nou, ik verzamel 3 of 4 datapunten. Daarmee maak ik een heel simpel regressiemodelletje wat de stand van een meter weergeeft. En ik geef dat als een soort van extraatje aan mijn medewerkers mee die dat misschien kunnen gebruiken of niet. En dan begin je heel klein en het is iets wat misschien kan helpen. En vanuit die manier kun je dan verder gaan. En dan kun je zeggen van oké, ik ga vanuit die situatie ga ik feedback verzamelen. Wat cruciaal is voor dit soort projecten. Als je geen goede feedback verzamelt en je hebt geen goede data om je model op te hertrainen, dan kun je het ook wel vergeten. Maar dan weet je dat je klein begint met iets wat eigenlijk niet zo goed werkt. En dan probeer je op die manier stapje voor stapje te verbeteren.
En dat kan gewoon op mijn huidige IT-infrastructuur. Don't worry. Daarmee zeg je, don't worry. In die eerste fase kan het ook gewoon nog.
Ja, dat kan zeker, ja.
iets wat je noemde het heel, heel kort, noemde je het in een bijzin, volgens mij. Je had het over features en feature store.
Ja.
Ja, toch? Dat noemde je heel kort. Je praat er even overheen. Maar ja. Goed, wij zijn er onderhand op getraind. Wat is een feature store eigenlijk? En wat moet ik daar als manager van weten? En hoe werkt dat dan?
In onze boeken en de data storage een beetje terugkomt in het hoofdstuk. Vaak is ruwe data die ergens in een tabel of in een bestand staat voor een bedrijf, is niet goed genoeg om een machine learning model op te trainen. Want dat moet eerst nog een beetje in een goede vorm gegoten worden. En dat kun je wel doen op het moment dat je een voorspelling wilt weten. Maar dat is vaak niet zo efficiënt. Want dan moet je eerst al die data binnen gaan halen. Dus stel ik heb een webshop en ik wil een voorspelling geven als iemand naar mijn productpagina kijkt. Dus iemand bekijkt een pagina van een mooie iPhone. En daar wil ik ook een ander product aanraden wat voor die persoon geschikt is. Nou, dan zou ik op dat moment dat diegene die pagina aan het laden is, zou ik al zijn gegevens bij kunnen halen. Dan moet ik dus allemaal databases gaan queryen. En misschien ook wat historie erbij halen. En ik moet kijken wat voor product hij nou aan het bekijken is. Dus ik moet de productgegevens erbij halen enzovoort enzovoort. En ik moet het allemaal natuurlijk door het machine learning model heen halen. In ieder geval, dat kost heel veel tijd. En dat is inefficiënt. Dus wat je kunt doen is om een deel van het werk al voor te bereiden. En dat voorbereidende werk kun je, dat is eigenlijk het hele dataverzamelingsproces. Dus data ingestion en feature engineering. Dat zijn de stappen die je doet voordat je die features weer aan een model geeft om te evalueren. Die features kun je opslaan in een feature store. Dat is eigenlijk een gespecialiseerde database om het scoren van een model, dus evalueren van een model, het maken van een voorspelling sneller en eenvoudiger te maken.
En dus minder resources nodig hebt.
Ja, en het gaat allemaal in efficiëntie. Maar er zit ook weer nadelen aan. Want kijk, zoals jij ook al doorhad, dat kan uit de klauw lopen. Het aantal combinaties wat je hebt van datapunten, dat kan gigantisch veel zijn. Dus het kan zijn dat je feature store vele malen groter is dan je oorspronkelijke dataset. Omdat je bijvoorbeeld zegt van oké, ik heb ook features die met elkaar gecombineerd zijn. Datapunten die met elkaar gecombineerd zijn tot één feature. En dus daar moet je wel voor oppassen. En ja, daar heb je dus technologie voor. En een aantal feature stores zijn geïmplementeerd als NoSQL databases. Dus het zijn databases die waar je heel snel uit kunt lezen in ieder geval. En die super efficiënt op zijn gezet om een bepaald record uit op te halen. Nou, dat is heel fijn als je dit soort dingen heel, heel snel en efficiënt wil doen. En je kunt trouwens nog een stapje verder gaan, want je kunt, kijk, een feature store is nog weer, is als je een data pipeline bekijkt van ruwe data tot aan voorspelling, zit die nog maar een soort van halverwege. Dus dit namelijk, na je feature engineering zit dat. Daarna komt je model evaluatie. Maar je kunt ook zeggen, waarom sla ik niet al mijn scores van alle voorspellingen die ik waarschijnlijk ga krijgen op in een soort van cache? Dus waarom voorspel ik niet alvast alle waarden die ik denk tegen te gaan komen op het moment dat ik die nodig heb, die voorspelling. En dus daar kun je ook weer een efficiëntieslag in halen. Als je op die manier ermee bezig gaat, dan kun je op allerlei manieren. Soms lijkt het heel, heel efficiënt, want je bent eigenlijk data aan het dupliceren. Je hebt allemaal lagen van data die in feite kopieën zijn van een vorige laag. Maar het is allemaal om die efficiëntie erin in te houden. Want als jij een heel, heel complex model moet evalueren op het moment dat het uitgevraagd wordt om die voorspelling dan te doen, dat kan gewoon te lang duren en dan is het waardeloos.
Nu zeg je wel iets interessants. Dat zeg je de hele tijd al. Maar wat ik interessant vind is dat je het boek eindigt feitelijk bij in productie nemen van je algoritme. Maar wat je volgens mij net zegt is ja, maar de evaluatie van je algoritme. Dus hoe ver zit ik met mijn score af? Hè? Ik heb mijn koelvries installatie en ik voorspel dat hij deze temperatuur heeft. Maar hij heeft eigenlijk een andere temperatuur. Dus ik heb een afwijking daarvan. Die afwijking die sla je op en daarmee kun je je model weer hertrainen en opnieuw ontwikkelen. Is dat de volgende stap in je architectuur of in je IT, AI infrastructuur?
Ja, eigenlijk wel. Kijk, er zijn weinig bedrijven. Ja, ik heb in ieder geval nog niet zo heel veel voorbeelden gezien van bedrijven die dat online ook al toepassen. Want je kunt natuurlijk in theorie in ieder geval, en in de praktijk ook wel, kun je elke feedback die je krijgt, Want elke muisklik is een stukje feedback. Hè? Van, klikt iemand op mijn voorspelling? Klopt mijn voorspelde waarde van mijn temperatuur, bij wijze van spreken? Noem maar op. Klopt hetgene wat ik aanbevolen heb? Is dat zo goed dat iemand er een vervolgactie aan geeft door iets te kopen? Of op social media is de feedback loop ook heel evident. Hè? Als je iets aan iemand laat zien, gaat iemand dan even stoppen met scrollen, bijvoorbeeld. Dat is al een stukje feedback wat optreedt. Maar in ieder geval, dat kun je real-time zou je dat kunnen verwerken. En daar bij spreken elke milliseconde weer het model op kunnen hertrainen. En dan heb je eigenlijk over online learning of een soort van reinforcement learning. Dus eigenlijk een continu proces waar het model zichzelf aan het verbeteren is. En in de praktijk is het best wel moeilijk om dat te realiseren. En het is ook best wel eng, want dan geef je nog meer de controle uit handen van je model. Dus wat in de praktijk gebeurt is dat het trainen van een model, dat het batch gebaseerd gedaan wordt. Bijvoorbeeld elke week of elke dag wordt er een nieuwe versie van het model getraind. Dat duurt even, dan moet je misschien een paar uren wachten. Je krijgt een nieuwe versie van het model, dat wordt eerst getest, nog een keer gevalideerd. En dan zet je het model vervolgens met een nieuwe versie in productie. Dan kun je ook nog zeggen, dat doen we niet zomaar. We zetten niet zomaar, een nieuw model in productie. Maar we gaan eerst nog even kijken met een AB-test. Of met een bepaalde canary release. Dus kijken of die geeft een heel klein stukje, ga je het uitrollen. Kijken of het echt goed werkt en of het echt beter presteert dan de vorige versies van het model. Maar als je al zover bent, dan is dat heel mooi. En dan heb je al een behoorlijk goed proces te pakken natuurlijk.
Dan ben je al twee keer 674 pagina's verder, denk ik, wat dat betreft. En heel veel workshops.
Ja, Bas is ook de uitstekende docent en trainer volgens mij. Als ik jou zo hoor uitleggen, joh, dat is fantastisch.
Nou, dankjewel.
Maar Jurjen is de professional, hoor, wat dat betreft. Doet Bas het een beetje goed?
Ja, Bas doet het fantastisch. Ja, ik zou Bas wel eens een keer willen voor de leeuwen willen gooien aan onze Milo Data Science studenten. En daar willen vragen, joh, je bent een opdracht, hoofdstuk 12. Jongens, we gaan nu een algoritme in productie nemen. Zet je laptop maar in de koelkast, want dan is hij lekker koud voordat we zo meteen aan de gang gaan.
Dat is niet mijn opzet hier, Jur. Maar ik vind het echt, ja Bas, joh, als jij begint uit te leggen, dan is het zelfs voor mij is het tot nu toe helemaal goed te volgen.
Nou, dankjewel.
Ja, want over dat volgen gesproken, Walter. Dit is natuurlijk een AI Infrastructure Workshop. Dus als je hier meer van wil weten, je hebt de podcast geluisterd, dan wil je vervolgens weer meer weten. Je hebt een aantal termen gehoord, je koopt het boek. En dan wil je nu wil je workshops. Wat kun je betekenen als je het boek in handen hebt? En wat kun je voor cursussen volgen als je hiermee verder wil?
Ja, er zijn heel veel cursussen die delen hiervan behandelen. En zeker op het gebied van, denk ik, machine learning data science. Zijn er tegenwoordig best wel wat online cursussen daarvoor. Ja, voor de rest ben je. En je, ja, ik moet wel zeggen, kijk, voor het stukje van de infrastructuur ben je vaak aangewezen een beetje op tutorials of artikelen van bijvoorbeeld de cloud vendors. Google heeft een goede serie erover geschreven. Ja, of de open source framework die er zijn. Dus dan moet je het wel een beetje zelf bij elkaar schrapen, zeg maar.
In jullie workshop serie wordt het allemaal ook behandeld dan?
Ik hoop het wel, ik weet het eerlijk gezegd niet.
Maar even terug naar de basis, het boek waar we het hier over hebben, daar horen ook online materialen bij. Wat kan de lezer daarvan verwachten?
Nou, dit is heel simpel gezegd, het is een hele Git repo met allerlei voorbeelden en met allerlei oefeningen. Die is gewoon openbaar, dus die is sowieso goed om eens in te kijken. Maar goed, het is alleen nog maar de code natuurlijk. Ik zou het ook, zonder het boek is het wel, mis je dat wel een stukje context van. Ja, en wat ik zei, en Pact heeft dus echt een workshop. Dus eigenlijk dat is in de vorm van een online cursus hebben ze gepubliceerd. Waarin in feite alles voorgedaan wordt. Dat sowieso. Dus je kunt dan meedoen met een docent. Dus allemaal opgenomen. En waar alles ook nog een keertje wordt uitgelegd.
Ja, perfect. Bas, we hebben een heleboel besproken. Heb je dat we de belangrijkste zaken gehad hebben? Of hebben we nog iets over het hoofd gezien nu wat je toch graag wilt delen?
Nou ja, kijk, misschien wat leuk is om te vertellen. Want we gaan het boek ook weer met een... het idee is om het boek ook bij te houden. Dus om dan die Git repo, die wordt goed bijgehouden. Maar ook het boek zelf. En ik zie ook alweer nieuwe onderwerpen aan de orde komen. Onder andere dat online learning waar we net al een beetje over hebben. Dat is iets wat nu wel steeds interessanter wordt. Maar ook een hele leuke nieuwe ontwikkeling is juist weer... AI at the edge noemen ze dat. Dus edge computing. Dus waar je nu juist heel veel... er is heel veel focus geweest op juist cloud. Dat hebben we natuurlijk net uitvoerig behandeld. En dat is ook de standaard eigenlijk tegenwoordig. Maar je ziet er ook weer dat er een soort van tegenontwikkeling is. Waarbij de AI, de machine learning modellen... op de device zelf worden geëvalueerd. En dat heeft allerlei voordelen, want... daardoor hoef je niet meer zoveel data uit te wisselen met de cloud, wat inefficiënt kan zijn wederom. En wat ook weer een beetje spannend is misschien, want daarvoor moet je je data naar Google of naar Amazon uploaden, zeg maar. En het kan heel efficiënt zijn, want de apparaten die we in ons huis hebben, die worden steeds slimmer. Dus daar zitten tegenwoordig processoren in, die zelf al zo efficiënt zijn dat ze prima een machine learning model kunnen evalueren.
Edge computing is dat de next frontier?
Ja, ik zie het wel een beetje zo. Ja, dat is echt wel natuurlijk wel weer in beperkt. Ja, het gaat natuurlijk niet lang niet voor alle toepassingen op, want als je kijk, een heleboel bedrijfsinformatie zal allemaal nog in de cloud blijven, maar dat edge computing dat het veel groter gaat worden, staat wel vast. En 5G komt eraan, waardoor de netwerkcapaciteit enorm omhoog gaat. En straks hebben we nog veel meer slimme apparaten in om ons heen, die ook allemaal weer voorspellingen kunnen genereren, zeg maar.
Ja, we hadden in een van de recente datanieuwsopnames het over de Spaceborne Edge computer van HPE, die dus in het ISS draait om daar allerlei analyses te doen. Dus die edge, die is dat is echt op de edge.
Ja, dat zit er wel echt aan te komen. Ja. Dus dat is heel leuk, want dan zie je een heleboel technologie weer samenkomen. Dus je ziet in dit geval de infrastructuur van het netwerk speelt een hele grote rol. Machine learning en daar de efficiëntieslag die daarin gebruikt wordt. De smart devices, Internet of Things. Hè, dat zijn allemaal een beetje beloftes die de afgelopen jaren wel genoemd zijn. En dat begint nu echt wel gestalte te krijgen.
Bas, bedankt voor je verhaal. Het gesigneerde boek wat ik hier in handen heb. Je gaat in mijn AI-boekenkast, in mijn IKEA-infrastructuur. Waar kunnen we jou volgen en meer weten? We kunnen daarmee afsluiten.
Ik ben gewoon op de kanaal te vinden zoals LinkedIn en Twitter. Daar kun je me zeker vinden. Ik heb een eigen consultiebedrijf, die heet iZonic. Dus daar kun je mij ook vinden of bereiken. En dat zal niet al te moeilijk zijn, denk ik. Ik sta open voor alle feedback en alle suggesties. Dus ik zeg, kom erop.
Wil je in contact komen met Bas? We zullen de gedeelde contactgegevens ook in de show notes van deze opname vermelden.
Onze luisteraars zijn natuurlijk super geïnteresseerd in wat je te vertellen hebt. Maar ja, hoe mooi zou het zijn als wij aan een van onze luisteraars een gesigneerd exemplaar van jou kunnen weggeven?
Nou, Jorin, dat is jouw de woord uit mond, want dat was ik net van plan. Dus ik heb namelijk een enige echte gesigneerde exemplaar van de Artificial Intelligence Infrastructure Workshop hier klaar liggen. En die gaat naar een luisteraar. Degene die misschien de leukste quote op het gebied van MLOps of machine learning op LinkedIn zet, die wint de prijs.
Daar gaan we voor. Hartstikke leuk.
En dan wel eventjes de dataloog vermelden natuurlijk, want anders dan zien we de quote niet voorbij komen.
Leuk je weer gezien te hebben, Walter. En bedankt voor je aanwezigheid, Bas, in deze uitzending.
Graag gedaan. Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!